Goedemorgen gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gemeenteleden en gasten hier in de kerk, iedereen die op een andere plaats met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee Stehauer uit Scherpenzeel. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst met als voorganger dominee Van Vuren uit Capelle aan de IJssel. Ook dan wil de Heer tot ons spreken en mogen hem aanbidden als gemeente. Straks is er na de dienst koffiedrinken op de eerste zondag van de maand. Jong en oud is van harte welkom. Morgenavond is er om 7:30 in het kruispunt in Meidrecht het maandelijkse interkerkelijke gebed voor de venen. Daar worden de noden binnen onze burgerlijke gemeente aan de Heere opgedragen. Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Samen willen we de Heere danken voor de overvloed die Hij ons heeft gegeven in de dienst om 7:30 en om 7:30. De middagdienst is gezamenlijk met de hervormde gemeente in Vinkeveen en zal in de kerk aldaar worden gehouden met medewerking van kinderkoor Ismaël. Mocht u graag willen meerijden, neem dan contact op met Tony Meijers. De avonddienst is in dit kerkgebouw. De dankdagcollecte wil de diaconie bestemmen voor noodhulp in Libanon via de GZB. Hiermee bieden we de kleine christelijke gemeenschap daar de gelegenheid om ook midden in de gevolgen van het oorlogsgeweld er te zijn voor de naasten. Een flyer ligt hiervoor in de bank. Een herinnering voor de kinderen aan de VBW-middag van zaterdag 9 november. Alle basisschoolkinderen zijn welkom om 1:15 in de roeping. Zaterdagavond is er om 8:00 in deze kerk een zangavond met als thema Loflied op de Schepping. Naast samenzang zullen de koren Hiddai en Gavarim voor u zingen, terwijl diverse muzikanten hun medewerking verlenen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor VBOK, hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk van de familie Meijer in Costa Rica, die hun werk mogen doen binnen de kerk van de Latijns-Amerikaanse omgeving. Dan is er donderdag 7 november soep eten voor Namibië hier om 12:30 in het kruispunt in Meidrecht of om 18:00 in de roeping hier in Wilnis. U kunt zich opgeven voor 5 november bij Agathe of bij Else Marie. En er is deze keer ertessoep en andere maaltijdsoepen met stokbrood en een toetje. U kunt hiervoor een vrijwillige bijdrage geven en de opbrengst is voor familie Matsen in Namibië, die hun werk doen in de sloppenwijken van Gobabis namens Light for the Children. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is uit Weerklank, lied 233 vers 1. Dat hebben de kinderen op de Julianenschool ook geleerd. Het is het eerste couplet van het zogeheten Lutherlied. Het tweede couplet zingen we straks na de zegen. Het Lutherlied is een lied gedicht door Luther, geënt op Psalm 46. Hoe groot de tegenstand ook is, bij God mogen we schuilen, want de vijand is al overwonnen door het werk van Jezus Christus. We zingen vers 1 van lied 233. We wensen elkaar, of we nu in de kerk zijn of elders, een gezegende dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil u verzoeken om op te staan in verband met het afkondigen van een overlijden. Afgelopen zondag, 27 oktober, is in de leeftijd van 97 jaar overleden Janetta Schippers Roberts. Gewoond hebbende in Zuiderhof in Vinkeveen. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. We gaan na een moment van stilte zingen, Psalm 23, vers 1. We zetten deze dienst voort door te luisteren naar die aanvangstekst die ik voor deze dienst ook binnenkreeg, op mijn hart kreeg om te delen. En die luidt als volgt: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Het heeft alles te maken met de verkondiging ook waarin de Heere rijk vervulling, overvloed wegschenkt in zijn zegen. Laten we zingen, gemeente. Psalm 81, want daar komen deze woorden vandaan. Psalm 81, vers 12, de kinderen kennen het lied wel. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig.
Want de Heere wil schenken als je het aan hem vraagt, mild en overvloedig. Psalm 81 vers 12 zingen wij nu. We gaan luisteren naar de goede regels van de Heere God, die gebaseerd zijn ook vanwege dat verbond op zijn goede wil. Laten we samen zingen, Psalm 25, vers 5 en vers 7. Nadat we de 10 geboden hebben gehoord, de 10 regels. En ook de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven over het woord van de Heere. Psalm 25, vers 5 en vers 7 gaan wij zingen nadat wij de goede geboden hebben gehoord. En boven de 10 geboden, jongens en meisjes, jullie hebben het misschien wel vaker gehoord, hè? Ik hoop dat je het nog wel herinnert, staan deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De Heere God is een God van bevrijding. En juist vanwege de bevrijding die hij ook aan een ieder die in Christus gelooft schenken wil, vanwege je geloof in de Heere Jezus Christus, ga je graag doen wat de Heere God van je vraagt. Hoe blijf je nu in die vrijheid leven? Het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij blijven haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet leeg, niet inhoudsloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, dat je die dag apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, hè? Je zou vandaag zeggen je personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen, dat is de reden waarom dus, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult ook niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. En u zult niet begeren, je zult niet willen hebben het huis van je naasten. Je zult niet begeren de vrouw van je naasten, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat dan ook maar van u of van jouw naasten is. En op de vraag aan de Heer Jezus, wat is nu het grote gebod, antwoordde hij. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al uw krachten. Dat is het eerste, dat is het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, van even grote waarde is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We samen bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat we ook begrijpen wat de Heer vanmorgen tegen ons wil zeggen. Laten we samen bidden. Grote en almachtige God, getrouwe Vader in de hemel. Zo komen we in deze dienst tot u in het gebed. In het geloof en in het vertrouwen dat u ons hoort en ziet en kent. En zoals de Bijbel het ook heel helder beschrijft, u doorgrond ons helemaal. Dank u wel dat u ons deze nieuwe dag gegeven heeft. Een dag waarop we op adem mogen komen, van ophouden mogen weten. Mogen rusten in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We gedenken zijn opstanding, elke zondag weer opnieuw. Een nieuwe week starten. In het volbrachte werk van Hem. Hij heeft alles al gedaan. We mogen rusten in de genade. In het verzoenende werk. Het offer van Christus. Dank u wel daarvoor. En we bidden u of u ons wilt helpen om dat steeds opnieuw ook weer diep tot onszelf te laten doordringen. Dat we er open voor blijven staan. Maar dat het toch geen vanzelfsprekende zaak gaat worden. Of dat we er afgestomd raken. Of dat we misschien wel het evangelie buiten ons hart en buiten de deur houden. We moeten u belijden dat we u steeds weer nodig hebben om te leven in het spoor achter de Heer Jezus aan. Juist ook als we eerlijk en ontvankelijk luisteren naar uw goede geboden, de regels ten leven, dan moet u belijden dat we schuldig staan. Dat we vergeving nodig hebben. En wilt u dat ook doen? Ons herscheppen, vernieuwen, reinigen. Dat we ervan verzekerd raken. Ook voor mij is de Heer Jezus gestorven aan het kruis. En ik mag opnieuw beginnen. We bidden u of u ons zo een gezegende dienst wil geven. Als we uw woord gaan opendoen en naar u willen luisteren. Geef dat we ontvankelijk, afhankelijk zijn van datgene wat u te zeggen heeft over ons leven. En dat we ook eerlijk de lijnen doortrekken. U weet wat we nodig hebben. Hoe we hier tegenover u staan. Wat er allemaal in ons leven speelt, ook in de achterliggende week. Geef ons rust. We hebben dat zo nodig. Zoveel dingen vragen onze aandacht, elke dag opnieuw. Maar zonder u kunnen we niets doen. U heeft woorden van eeuwig leven. Wilt u zelf met uw Heilige Geest krachtig werken. Hier in dit kerkgebouw, we bidden u voor de broeders en zusters die thuis meeluisteren of wellicht later deze dienst horen. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, de vervolgde kerk ook. Als broeders en zusters niet zomaar in vrijheid bij elkaar kunnen komen. En toch verlang uw woord te horen, Jezus te aanbidden. Wilt u ze beschermen, bewaren. Breng vervolgens ook tot inkeer en geef dat overal waar uw evangelie verkondigd wordt, in ons land en wereldwijd. Uw gemeente gebouwd mag worden, ja, dat het een eredienst mag zijn. Over het rond van deze aarde. Ook hier, bij onszelf. Want deze dienst zal zijn voor de glorie van uw naam. Ga zo uw eigen vrije gang, met een ieder van ons. En hoor ons bidden. Niet omdat wij het zelf verdiend hebben, maar we bidden het u in Jezus' naam. Amen. De gemeente die ik op dit moment dienen mag, ben ik bezig met een prekenserie over de profeet Elisa. En zodoende ben ik dus aangekomen bij hoofdstuk 4 van het tweede koningenboek. Elisa, profeet, opvolger ook van Elia. En we gaan samen lezen 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 7. Een klein stukje context, als je met me mee terugbladert, dan zie je dat in 2 Koningen 2 Elia is opgenomen en eigenlijk daar de wisseling van de wacht als het ware heeft plaatsgevonden. Elia is met vurige paarden en wagens opgenomen in de hemel. Elisa is op dat moment de nieuwe profeet. Dan heb je in hoofdstuk 3 een geschiedenis waarin Elisa als het ware optreedt midden in het krachtenspel van de politiek. En nu in hoofdstuk 4... een heel aantal geschiedenissen. Het zal je ook wel opvallen bij ons in deze geschiedenis, het eerste stukje dus. Maar het is een herhaling van zetten. Het begint met dood en het eindigt bij het leven. Het begint met verschrikkelijke gevolgen van de zonde. En nadat de profeet gehandeld en gesproken heeft namens de Heer, het woord van de Heer heeft gebracht, gaat de toekomst open en is er leven. Steeds weer opnieuw, elk stukje in hoofdstuk 4. En zo dus ook het eerste stuk, heb je het hoofdpatroon helder, en zo gaan we samen vers 1 tot en met 7 lezen. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag naar uw buitenshuis kruiken. Van al uw buren, lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. En die gaven haar de kruik aan en zij goten de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan mij. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Ze kwam en vertelde het de man God. En hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser en wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Tot zover het woord van God, gemeente. We gaan samen zingen Psalm 99 vers 2 en vers 8. En ja, ook dat is dan weer zo'n psalmcouplet. Die komt dan eigenlijk al tijdens het maken van de preek in je hoofd naar boven. En God die helpt in nood. Dat zal die vrouw ook vast wel zo ervaren. En misschien wel uitgezongen en gedacht hebben. God die helpt in nood is in Sion groot. Psalm 99 vers 2 en we zingen ook vers 8. Laten we dat met overtuiging doen. direct na de verkondiging gaan we zingen Psalm 146 vers 1 en 7 en 8. En dat doen we uit de vertaling van de bundel Weerklank. Psalm 146 dus, vers 1, 7 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, en we weten ons verbonden met de mensen thuis, kinderen, jongeren, ouderen. Stel het jezelf eens voor, jongens en meisjes. Op een dag staat er een vreemde man bij jullie op de stoep. En die zegt tegen je moeder: volgende week kom ik ze halen. Volgende week kom ik terug en dan neem ik jouw twee kinderen mee. Die moeten dan voor mij gaan werken. En het geld wat zij daarmee verdienen, dat is dan vanwege jouw schuld voor mij. Beeld het eens in. Bedenk het eens dat jij zo'n situatie meemaakt. Stel je eens voor. Ja, er is grote nood. Er is een zware schuld in het leven van elk mensenkind. Dat is een rode draad door de hele Bijbel heen. En de Bijbel is daar glashelder en heel eerlijk over. De onreinheid van jouw hart. Onze zonde schuld voor God. Wie gaat het betalen? Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand in deze geschiedenis die wij samen hebben gelezen? We lazen over een vrouw in Israël. We weten trouwens niet eens hoe ze heette. Wat we wel van haar weten is dat haar man gestorven is. En wat een groot en diep verdriet is dat. Ik denk dat we veel te snel over dit soort zinnetjes heen lezen. Haar man was een leerlingprofeet van Elisa. En die man die hield heel veel van de Heere God, jongens en meisjes. Dat weet ik zeker, want het staat er ook. Hè? Hij vreesde de Heere. Het staat er met nadruk. En ze vertelt het hem ook nog weer eens een keer expliciet, alsof Elisa dat niet wist. Hoe mooi is dat trouwens, als je dat van elkaar mag weten. Deze vrouw wist het van haar man. Als je dat mag weten van elkaar in het huwelijk. Als de ouders dat van hun kinderen zien. En als de kinderen het thuis van vader en moeder ja ook merken. De Heere vrezen. En dan hebben we het natuurlijk niet, jongens en meisjes, over dat hij bang was van God. Vrezen, dat heeft te maken met groot denken van God. Eerbied. Ontzag hebben voor God. Liefde ook voor God. Maar toch was deze godvrezende man gestorven. Jongens en meisjes, dat kan. Ook mensen die heel veel van de Heere God houden, kunnen jong sterven. De Bijbel is echt heel eerlijk. Geloven in God betekent helemaal niet dat je altijd en alleen maar voorspoed hebt. Ik heb net nog tegen de broeders gezegd, afgelopen vrijdag heb ik een trouwdienst gedaan. En ik heb gezegd dat jij de zegen van God ontvangt, betekent echt niet dat je volgende week promotie gaat maken op je werk. Dat is onzin. Dat is een leugen zelfs. Hier zie je het ook heel duidelijk. Wat hebben die vrouw, wat hebben die kinderen veel verdriet gehad. Nu hebben die jongens geen vader meer. Wie moet er voor hen zorgen? En die vrouw is weduwe geworden. Ondanks dat haar man de Heere vreesde. Hoe moet dat nu met dat gezin? In al dit verdriet. Nou, laat één ding duidelijk zijn. God weet ervan. Gemeente, die weduwvrouw en haar kinderen zijn erg kwetsbaar. Zonder man, zonder vader moeten ze maar in leven zien te blijven. Het is vandaag de dag natuurlijk ook al een kwetsbare positie, maar toen was dat misschien nog wel een tandje erger dan dat we ons kunnen voorstellen. Wie zal er werken, wie zal geld verdienen, wie zal ja, het eten betalen, wie zal de huur betalen. En thuis is er natuurlijk ook nog zoveel te doen. Ik denk dat we moeten ons dat zo moeten voorstellen, dat de kinderen nog echt klein waren toen dat gebeurd was. En toen kwam die schuldeiser op enig moment. Gebeurt dat dan? Misschien had die weduwvrouw wel heel veel geld moeten lenen om überhaupt in leven te kunnen blijven samen met haar kinderen. Hoe dan ook, ze had een grote schuld. Zij moest dat geld terug gaan betalen aan die schuldeiser. Maar dat geld heeft ze niet. Nou, jongens en meisjes, daar had die schuldeiser wel een oplossing voor. De tijd vorderde, de schuld werd groter, maar de jongens werden ook groter. Dus hij zegt, ik neem jouw zonen mee. Dat zijn inmiddels al flinke jongens. Dat begint wat arbeidspotentieel te groeien. En die jongens moeten dan voor mij gaan werken als slaven. Nou, dat geld wat ik met hen verdien, dat is dan voor mij, om jouw schuld te betalen. Ja, zo ging dat wel vaker in die tijd, jongens. Maar moet je toch maar eens goed voorstellen, bij je moeder vandaan gehaald worden, dan moeten werken voor een vreemde man, en dat geld wat jij verdiend hebt met jouw werk, dat is niet voor jou. Dat gaat naar die vreemde meneer. Zou je dat willen? En niemand vindt dat fijn natuurlijk. Het is een groot probleem. Een grote schuld die niet afbetaald kan worden. En een diep verdriet voor die weduwvrouw, voor haar zoons. Er moet dus een grote schuld betaald worden. En jij hebt geen enkele kans om er vanaf te komen. Om de prijs te betalen. Mensenkinderen komen vast te zitten in de slavernij. Tot wie zou jij gaan? In je nood. En met je hulp vraag. Want de Heere uw God is de God der goden. De Heere der Heren, die grote en ontzagwekkende God. Die niet partijdig is en die geen geschenken aanneemt. Die recht verschaft aan de wees en de weduwe. Zo heeft de Heere God zich openbaard aan Israël. Ik zou nog veel meer teksten op kunnen noemen uit de Torah. Heel veel teksten gaan erover, over dit punt. Ik heb er nog eentje, dan in dit geval uit de profeten, Jesaja. Leer goed te doen, zoek het recht, help de verdrukte, doe de wezen recht en de rechtszaak van de weduwe. Ken je de verbondsgod van Israël? In wie hij is? Ik kan het ook anders zeggen. Ken je de God van je doop? Hij die het voor de weduwe en de wees opneemt, voor iedereen die hulpbehoevend is en naar hem toe gaat. Ken je hem? Die vrouw wel. En die vrouw die riep Elisa om hulp. Nou, wie is Elisa? Elisa is een profeet van de Heer. Zijn naam betekent letterlijk, ik zeg dan toch ook nog maar even tegen u, mijn God is redding, dat betekent Elisa. Wat is dat een profeet? Een profeet is iemand die namens God tegen de mensen spreekt. Dus als jij naar een profeet luistert, luister je naar de woorden van God. Dan ga ik het omdraaien. Dus als je om hulp roept richting de profeet, dan roep je om hulp richting God. Dat is wat deze vrouw doet. Ze vraagt om hulp aan God. Heb je dat ook al gedaan? Met je grote schuld, die jij niet kan aflossen. Ben je naar de God gegaan van je doop? Schuil je bij de Here die het opneemt voor de hulpbehoevende? Roep je om redding? Om verlossing tot God. Deze weduwvrouw vertelt aan Elisa, aan de man Gods, zo wordt hij genoemd in dit gedeelte. Dus ze vertelt aan de Heere zelf haar grote nood. Al haar problemen en al haar moeite vertelt ze aan de Heere. Ze vertrouwt aan de Heere haar zorgen toe. Let goed op, hè. Maar ondertussen vraagt ze nog helemaal niets. Mooi vind ik dat, als je zo met je vinger bij die tekst blijft goed, tot je door laat dringen wat er nou eigenlijk staat. Dat vind ik opvallend, gemeente. Blijf maar dicht bij mezelf. Die vrouw vertelt niet aan Elisa hoe de Heer het probleem moet gaan oplossen. Voor haar en voor haar kinderen eventjes. Dat schuldenprobleem uit de wereld helpen. Nee, ze vertelt eenvoudigweg hoe het met haar gaat. Ze stort in haar nood haar hart uit voor de Heer. En ik dacht bij mezelf, daar kunnen wij nog heel veel van leren voor ons persoonlijk gebed. Vind je niet? Gewoon eerlijk aan de Heer vertellen hoe het met je gaat. Hoe vaak heb je dat gedaan de achterliggende week? Spreek je gewoon voor het aangezicht van Hem uit. Ik ben blij. Ik ben dankbaar. Of ik heb verdriet. Ik ben bang. Vertel het gewoon aan de Heer in het gebed. Zonder direct met dat verlanglijstje aan te komen. Hè? En al jouw concrete voorstellen hoe God het moet aanvliegen. En vooral ga met je schuld naar Hem toe. Dat wat jij niet kan afbetalen. Hij wil het horen. Je kunt het echt aan God toevertrouwen. Dat is wat deze vrouw doet. Maar ondertussen, wat kan Elisa doen? Dat zegt hij ook letterlijk, hè? En die schuldeising staat gewoon in zijn recht. En profeet Elisa stelt ook een vraag aan de vrouw. Wat ze dan nog in huis heeft. Mooi vind ik dat. Blijkbaar schakelt de Heere God dat kleine beetje wat die vrouw in huis heeft toch nog in. Nou jongens en meisjes, weet je wat die vrouw in huis heeft? Ik heb het een beetje meegenomen. Ja, het is natuurlijk maar gewoon een poging van mij, dat snap je wel. Die vrouw heeft alleen nog maar een heel klein beetje olie in huis. Ik hoop het een beetje zo te laten zien. En ik heb een flesje en er staat in jouw en mijn vertaling, jouw Bijbel, staat een kruikje. Het is weer een ander woord als het woord kruiken, eentje verderop. Het zijn verschillende woorden. Het maakt in ieder geval duidelijk dat het een heel klein beetje is en dat het te maken had met zalven. Dit is gewoon een klein beetje olijfolie, uit Jeruzalem komt dat. En het is bedoeld om te zalven, anointing oil, zalfolie. Maar nou werd olijfolie op heel veel manieren nog gebruikt in die tijd. Olie werd dus gebruikt voor lichamelijke verzorging, om te zalven. Maar jij hebt misschien wel eens een keertje wat van die purol op je lippen gedaan, als je een beetje kloofjes had of op je handen. Olie helpt ook om te beschermen en een beetje bij het beter worden van de kloofjes op je lippen bijvoorbeeld. Hè? Lichamelijke verzorging, daar werd olie voor gebruikt, olijfolie. Maar olijfolie werd ook in elk huis eigenlijk wel gebruikt voor het bereiden van voedsel. Denk maar aan bakken, maar ook in allerlei meelproducten werd olie verwerkt. Olie kon ook nog gebruikt worden. Heb je misschien ook wel eens van gehoord. Lampenolie, dat werd in die tijd ook heel veel gebruikt. Dus olie werd op heel veel plekken door iedereen wel gebruikt. Nou had ze in ieder geval nog een heel klein beetje olie in huis. Dat is wat die vrouw nog in huis heeft. En nu geeft die profeet een hele rare opdracht. Probeer dat eerst eens tot jezelf door te laten dringen. Want we gaan veel te snel vaak door 7 verse tekst. Hij zegt, ga naar je huis, verzamel zoveel mogelijk. En dan heb ik expres een heleboel verschillende woorden gebruikt. En dan heb je ook het verschil tussen het ene woordje kruiken en het andere woordje kruiken in je Bijbeltje te pakken. Verzamel zoveel mogelijk vaten, emmers, tijltjes, kannen. Eigenlijk alles waar je maar wat in kan doen. Verzamel zoveel mogelijk kruiken. Ga maar vragen bij de buren en de overburen en aan het einde van de straat. En zorg er vooral voor dat je er heel veel hebt, zegt hij. Dan moet je de deur achter je dicht doen. Alleen je twee zonen mogen erbij zijn. Dus zelfs Elisa is er niet bij, hè? Let op. Het lijkt Elisa ook weer een beetje op de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft in zijn leven ook wonderen gedaan op afstand, terwijl hij er zelf niet eens bij was. Dat zie je hier bij Elisa ook al een beetje. Alleen je twee zonen mogen erbij zijn. Dat vind ik trouwens wel heel mooi, hè. Vaders en moeders, laat het eens tot je doordringen. Kinderen mogen er wel bij zijn, bij dat grote wonder. Sterker nog, ze moeten helemaal mee gaan doen bij het bewerken van de redding, van de heil. Kinderen wil de Heer erbij betrekken. Laat het jou stimuleren als vader en moeder om je kinderen er ook bij te betrekken. God wil die zoons van die weduwe in de verlossing erbij hebben. Prachtig. Geen andere pottenkijkers. Moeder en zoon. Zoons achter de gesloten deur. En dan zit die deur dus potdicht. En dan moet jij van die olie uit dat kruikje gaan schenken. In al die grote lege emmers, tuiltjes, kruiken, vaten. Zodat die kruiken vol worden. En als die dan vol zijn, dan zet je hem weg en dan ga je verder met de volgende tuil. De volgende emmer. Enzovoort, enzovoort. Dat is toch een hele rare opdracht, jongens en meisjes. Ik had deze natuurlijk makkelijk in mijn zak gestoken, snap je wel. Ik heb geen emmer bij me, geen 10 liter emmer. Thuis had ik dat wel gedaan, had ik die ook bij me. En vroeg ik aan de kinderen van, joh, zou jij van mij met dit flesje deze emmer even vol willen schenken? Helemaal tot de rand. Dan zei hij, dat kan niet. Toch? Dat kan niet. En dat kan ook inderdaad niet, nee. Verloot. Dat is pure onzin. Dat kan ik niet. Maar God kan het wel. Kijk gemeente, we moeten hier eens even een poosje bij stilstaan. Ik geef er expres heel veel woorden aan. Want anders raak je ook niet verwonderd. Dan denk je, dan lees ik gewoon de volgende zin en dan snap ik het al. En dan heb ik het verhaal weer in mijn binnenzak zitten. Maar dan krijgt God de eer niet. Want dat kan helemaal niet. Maar God doet het wel. En dat is wat deze weduwvrouw dus moet gaan doen. En ze had nog niet in haar Bijbel zo'n verhaal gelezen, hoor, vooraf. Kruip in de huid van die vrouw, hè. Ze ging het wel doen. Zou jij het gedaan hebben? Zou ik het gedaan hebben? Dat is toch raar? Dat kan helemaal niet. Gemeente, Elisa geeft namens God deze opdracht. Hij vertelt namens de Heere wat deze vrouw moet gaan doen. Lege kruiken gaan verzamelen en de olie erin gaan schenken. En weet u wat zo mooi is? Die vrouw doet het. Ze doet wat Elisa haar heeft verteld dat ze moet gaan doen. En ze doet het samen met haar zoons. Al is dat nog zo raar en al kan het helemaal niet. De vrouw gehoorzaamt. Samen met haar zoon. Nou, dat is ook een mooie. Die mag je ook meenemen voor je geloofsvoeding thuis. Jij als vader en moeder samen met je kinderen de Heere gehoorzamen. De Heere vertrouwen op zijn woord. Niet omdat jij het al snapt. Of omdat je het helemaal onder controle hebt. Maar omdat de Heere het heeft gezegd. Verwacht het van het een wonder van Gods genade. De vrouw gaat naar huis. En doet de deur achter haar dicht. En dan gebeurt het grote wonder. Zie je het voor je? He, die jongens werden al wat groter, wat flinker. Dus ze kunnen misschien wel samen ook die hele grote stenen kruik opgetild hebben. En naar moeder gebracht hebben. En die moeder maar schenken. Die vrouw schenkt de olie uit. In het vertrouwen op het woord van de Heere. Het woord van God. Letterlijk staat er, een bijzonder woordje. Er staat natuurlijk een woord wat te maken heeft met gieten. Maar het is een heel intens woord. Gietende de olie. Een intensieve vorm van uitgieten. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Dan moet je weer veel meer woorden gebruiken. En dat kan allemaal niet in de Bijbel vertalen. Maar ze bleef maar doorgaan met gieten. Kruik na kruik na kruik. En die olie die bleef maar stromen. Jongens, geef nog eens een kruik aan. Mama, we hebben geen kruiken meer. En dan het hele huis vol met kruiken, tuiltjes, kannen, vaten, noem het allemaal maar op. Elk bekertje is gevuld, tot de rand, met olie. Bordenvol, mild en overvloedig, we hebben het al gezongen, wat een overvloed. Wat een goede zorg van God voor die kinderen en die moeder. Wat een groot wonder, wat zullen ze blij geweest zijn en verwonderd, denk je niet? Als je dat met je ogen ziet gebeuren. Zoveel kruiken, borden vol olie. En iedereen gebruikt in die dagen voor van alles nog wat olie. Maar eerst ga gaat die weduwvrouw terug naar Elisa. Dat is ook zo mooi, gemeente. Dan moet je ook even helemaal tot je door laten dringen wat hier gebeurt. Die afhankelijkheid. Dat steeds weer volhardend terugkeren naar de bron. Niet denken van, nou heb ik de winst op zak. Had zelf natuurlijk ook wel kunnen bedenken dat het geld waard was. Denk je niet? Al die olie in huis. Ik heb gescoord. Ik kan er voor mezelf zorgen. En vooruit. De volgende versnelling in. Zo niet. Nee, ze gaat terug naar de bron. Ook nu weer vertelt ze gewoon wat er is gebeurd. Het grote wonder en de olie. Ze vertelt het omdat zij beseft, God heeft dit gedaan. De Heer is degene die voor mij gezorgd heeft als arme en hulpbehoevende. De Heer heeft de vrouw geholpen. En daarom moet je steeds weer opnieuw terug naar de bron. Waar je verlossing kunt vinden voor als je vrij wil komen van je grote schuld. Gemeente, ik wil het u op je hart binden. Doe dat steeds weer. Ook als je al misschien lang onderweg bent in het geloof. Als je getraind bent in het navolgen van de Heer Jezus, hoe mooi is dat, hè? Toch steeds weer terug naar de bron. Nooit denken, nou heb ik het zelf al op zak. Nu kan ik wel voor mezelf zorgen. Want er staat een struikeling om de hoek van de deur. Terug naar de bron. Dat is wat ze doet. Ze gaat naar Elisa. En dan gaat Elisa vertellen namens de Heere God weer dat die vrouw die olie nu mag gaan verkopen. Want iedereen in die tijd gebruikte olie. Iedereen had olie nodig. Dus er waren meer dan genoeg mensen om al die olie wel te kopen. En Elisa vertelt er vooraf al bij, mooi is dat, dat ze geld genoeg zal gaan verdienen. Profetisch vertelt hij dat haar vooraf. Genoeg zal verdienen om de schuld te kunnen afbetalen met de verkoop van al die olie uit al die kruiken. Genoeg geld. Om de schuldeisen zijn geld in één keer mee te geven. Geen afbetalingsregeling afspreken of zo. Nee, pop, alles gelijk op tafel leggen. Klaar, ik ben vrij. Genoeg geld, zodat die kinderen en de moeder vrij konden blijven. Verlost van de dreigende slavernij. Met dat wonderlijk verdiende geld werden die zoons verlost. Ja, er was zelfs ruim genoeg geld. Meer dan genoeg nog om verder van te kunnen leven. Om te kunnen eten, te kunnen drinken, het dak boven je hoofd te kunnen betalen, kleding te kunnen kopen. Van wat overblijft. Dat zijn eigenlijk letterlijk de laatste woorden van deze geschiedenis. Dan gaat de toekomst open als God voor je heeft gezorgd. God zorgt en de Heer geeft voldoende tot het leven. En dat is ook een rode draad in het woord van God, gemeente. Het afbetalen van die grote schuld die mensen zelf nooit kunnen betalen. Dat vrijgekocht worden tot het leven. De verbondsgod van Israël. De God van je doop. Zorg daar dus in hoogst eigen persoon voor in deze geschiedenis. U kunt leven van wat overblijft. Van wat de Heere wonderlijk heeft bewerkt. Wat Hij jou genadig heeft gegeven. U kunt leven. Ja, wie? Ja, die weduwvrouw en haar twee zoons. Wie? Die vrouw. Die in hulp ging roepen, die haar nood ging vertellen bij de Heer en de hulp van de Heer ging verwachten. Gemeente, de Heer wil zorgen voor het leven van elk mensenkind, van ieder van ons die hier in de kerk zit en thuis meeluistert naar dit woord van God. De Heer wil zorgen voor het leven als je je nood en je hulpbehoevenheid ook aan Hem toevertrouwt. Want de Heere zorgde daarom toen letterlijk voor het huis vol met kruiken met olie. En nu is er genoeg om van te leven. En dit woord van God, gemeente, is voor ons tot een voorbeeld. Een model als het ware van het evangelie. Een voorbeeld van geloof en vertrouwen op de Heer God. Wat laten we wel zijn, laten we die denkoefening toch nog maar even maken. Hoe beter die vrouw luisterde. En hoe meer zij samen met haar kinderen gehoorzaam was, Hoe meer kruiken zij dus samen met haar jongens in het huis heeft gezet, hoe meer olie zij had ontvangen. En stel je voor dat ze maar 2 kruiken hadden opgehaald bij de buurman. En gedacht had van, nou ja, dit kan eigenlijk helemaal niet, maar vooruit, laat ik er 2 halen. Want ze nooit genoeg geld verdient om haar schuld te kunnen betalen. Maar zij heeft vertrouwd op de Heere en gehoorzaamd. Groot geloof en verwachting gehad van God. En nu is er genoeg voor haar. Om de schuld te betalen en van te leven. En weet je, de Heere God wil meer dan genoeg geven aan jou om van te leven. Het evangelie getuigt er keer op keer van. Dat is waarom de Heere Jezus nu naar de aarde is toegekomen. Waarom God zijn Zoon gegeven heeft. Waarom de Messias van Israël is gestorven aan het kruis. Voor al je zonden. Om de grote schuld te betalen. Om verzoening te doen met zijn bloed. En iedereen die in hem gelooft, op hem vertrouwt, die hoeft niet meer in de slavernij van de zonde te blijven. Die hoeft niet hopeloos te sterven, maar die mag leven. Er is vrijkoping, er is verlossing, door het volbrachte werk van de Heere Jezus. En de Zoon van God is opgestaan uit de dood. Hij is de levende. En we komen niet voor niets als gemeente van Christus steeds op de opstandingsdag bij elkaar. En daarom is er genoeg om van te leven. Ga in het gebed, gemeente. In afhankelijkheid naar de Heere toe. Bid tot God. Zeg eerlijk tegen hem dat je van hem afhankelijk bent. Dat je je schuld niet kunt afbetalen. Maar dat je de Heer Jezus nodig hebt. Geloof. En vertrouw op de Heer Jezus Christus. Want Hij is genoeg om van te leven. Amen.
Thank you.
willen danken en ook voorbeden doen. En er zijn mij een heel aantal voorbeden aangereikt. Dat is heel mooi om op die manier ook betrokken te zijn op elkaar. Ik wil u ook van harte aanmoedigen om de voorbedenpunten persoonlijk weer mee te nemen in je eigen gebed. En dat ook tot opbouw mag zijn. Laten we samen bidden en de Heer danken. Wij loven en prijzen uw grootheid. U die zo almachtig bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. U vallen wij met eerbied te voet. Nederig en met ontzag. Heilige Geest, wilt u ons leiden in die vrezen des Heren. Dat we dat op de goede manier verstaan en ook vormgeven. En dat we daarin mogen groeien ook. Wil u dat niet alleen voor de jonge ouders die dat mogen weerspiegelen en mogen doorgeven aan hun kinderen, maar voor het geheel van de gemeente. Want u bent zo groot dat u dingen kunt doen die wij volstrekt niet kunnen doen. Wat prachtig dat we dat mooie wonder uit uw woord mochten lezen van het uitschenken van die olie in al die tijlen, kannen, vaten en kruiken. Dat kan helemaal niet volgens ons verstand. Maar u kunt het. En dank u wel dat we daarin ook mogen zien dat u ons verlost, vrijkoopt van de schuld. Dat ongedachte, diepe, rijke, grote wonder van de gift van uw Zoon. Want wij kunnen onze schuld helemaal niet afbetalen. Niet met onze godsdienst, met onze vroomheid of met onze toewijding aan u. Laat staan met geld en goed. Of het houden van allerlei regeltjes. Maar u alleen, Heer Jezus Christus. U bent onze hoop. U bent onze verlosser. Het kostbare bloed wat u gegeven heeft uit liefde voor zondaren. Dank u wel dat we uit dat evangelie keer op keer mogen horen. En uit mogen leren leven. En wilt u ons er allemaal bij helpen. Om met eerbied gesproken u heel dicht achter de hielen aan te volgen. U steeds meer nodig te hebben. In alles van ons bestaan. U erop te betrekken. In ons huwelijk, in het gezin. In de relaties die we hebben met mensen om ons heen waar we wonen. Op het werk. In de kerk, in de maatschappij, op de sportclub en op school, waar dan ook. Heere Jezus, wilt u alstublieft groter worden in het leven van een ieder van ons, in het midden van de gemeente. Maak uzelf keer op keer bekend. En zo dank u voor de verkondiging, voor uw woord. Waar we steeds weer uit mogen leren. Voor uw geduld met ons. Dat u steeds weer naar ons toe komt door uw woord en door uw geest. Dat u niet ophoudt met spreken. Ook als wij onze oren dicht houden of de andere kant op gedwaald zijn. Trek ons naar u toe en bouw uw gemeente hier op deze plek. En zo willen wij ook onze voorbeden doen voor elkaar. We bidden voor de nabestaanden van mevrouw Schippers. Als zij een geliefde moeder en oma moeten begraven. Wilt u zelf als een goede herder hen nabij zijn. Hen troosten. Met wie de Heer Jezus is. We doen voorbeden voor mevrouw Wijnie Hogewerf. Ze moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. We bidden u om een zegen over behandeling. Voor alle die om haar heen staan ook. Bovenal dat zij mag ervaren dat u haar draagt. En bid u voor alle langdurige zieken, ook zij die wij niet met name noemen, die soms al heel lang allerlei kwalen hebben, lichamelijk of juist misschien wel psychisch noden kennen, geestelijke noden kennen. We dragen ze aan u op. Mensen die worstelen met zichzelf. Mensen waarvan de dokter gezegd heeft, ik kan niks meer voor je doen. O God, wilt u niet verlaten. Laten zien dat u de Almachtige bent. Troosten zoals niemand kan. We bidden u voor al het werk wat in de gemeente gedaan mag worden. We bidden u voor de verkiezingen van 13 november als er een vacature voor de ouderling is. Geef dat uw roepstem verstaan mag worden, dwars door het mensenwerk van verkiezingen heen en stemmen uitbrengen. Geef dat we betrokken zullen zijn, onze stemmen zullen uitbrengen, biddend. Dat op uw tijd en op uw wijze ook er een broeder zal zijn die het werk wil oppakken. Dat bidden we ook wel heel in het bijzonder voor de vacature in de predikantschap. Wilt u een nieuwe herder en leraar hier op deze plek brengen? Alle werkzaamheden die daartoe verzet worden door de kerkraad ook zegenen. Geef dat er iemand mag komen die u wil dienen hier op deze plek. En wil u voor uw kerk ook in allerlei andere verbanden, dan denken we aan de synode die komende week vergaderen gaat, vrijdag en donderdag. Geef dat er gezocht wordt naar uw wil, in afhankelijkheid van u, Heere God. Dat de kerk zo gediend mag worden in wijsheid en geleid ook door uw Heilige Geest, we bidden u daarom. En geef een terugkeer daar waar de kerk dwaalt. Dat we echt ontvankelijk uw woorden willen ontvangen. We bidden om een gezegende VBW-middag. Het werk onder de kinderen. Het werk misschien ook wel op de rand van de kerk. Kinderen die van huis uit misschien minder meekrijgen. Geef dat we uitnodigend zijn. Liefdevol, begrijpelijk. In taal voor de kinderen ook het evangelie mogen uitleggen. We bidden u voor de gaven die we mogen gaan verzamelen. Voor het werk van de VBOK bijvoorbeeld. Voor het kerkrentmeesters. Geef dat we royaal delen als we het goed hebben gehad vanwege uw zegeningen. Ik bid u voor moeders, voor jonge vrouwen die in nood zijn. Dat het anders gegaan is dan we hadden verwacht. Dat u het jonge leven beschermen. Geef ook op dit punt een terugkeer als ons land en volk zich zover bij u verwijderd heeft. En het jonge leven soms vogelvrij is zelfs in de moederschoot. Maar aan de andere kant van het spectrum, hè, vrouwen zijn die zo graag een kindje hadden gewild. O God, u kent ook al die omstandigheden, we bidden u. Wilt u zichzelf steeds weer opnieuw bekendmaken in alle verschillende situaties van ons bestaan. Vader in de hemel, zo dragen we elkaar aan u op. En zeg u ook heel hartelijk dank dat u een reformatie door uw kerk heen heeft gewerkt. Als we het Lutherlied zingen, en als we inmiddels een Bijbel in onze eigen taal mogen hebben, en als we mogen weten van vrije genade, dan is het uw werk daarin. En geef dat we die vrijheid ook niet zullen verkwanselen, maar werkelijk zullen luisteren naar u en naar uw woord. Zo brengen we de lof, de eer en de aanbidding. En leg ons leven in uw handen, in de overgave. Help ons daar ook bij. Om steeds weer naar u toe te gaan. Wilt u deze uw gemeente met uw genade gedenken. Wilt u vergeven, Heere, al onze zonden. Ook wat niet goed was in ons spreken of in ons denken. Maak uw genade aan ons groot. En hoor ons bidden. Alleen. Omwille van Christus, uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Ik mag u nogmaals herinneren aan de collecte straks bij de uitgang voor het beheer van de kerk, de kerkrentmeesters en voor de VBOK. Thuis kunt u het ook overmaken, digitaal heeft u ook de mogelijkheden, maar ook straks bij de uitgang dus de collecte van harte bij u aanbevolen. We gaan nu zingen Psalm 32 vers 1 en vers 6, dat is onze slotzang. En straks na de zegen, zonder dat ik dat nog een keertje aankondig, zingen we dus lied 233 vers 1, het tweede couplet van dat Lutherlied. Dus nu eerst onze slotzang Psalm 32 vers 1 en vers 6. Gemeente, zo mag u van hier gaan en de zegen van de Heere onze God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.